Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit de 10 geboden, vers 8 en vers 9. Uw hart zal nimmer iets begeren en wat daar verder volgt. Aan u zal worden voorgelezen Romeinen 13. Ik herhaal Romeinen 13. Na de schriftlezing luisteren we naar artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 136 vers 14. Die door dien verdeelde plas Israëls geleider was, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. 136 vers 14, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Romeinen 13. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd, alzo dat hij zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat, en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot hun vrees den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees. Want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleenlijk om der straffen, maar ook om der conscientie wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars Gods in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan een iegelijk wat gij schuldig zijt. Schatting die gij de schatting, tol die gij den tol, vreze die gij de vreze, eer dien gij de eer schuldig zijt. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren, en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan, en de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons, als in een dag, eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. We lezen nu artikel 7 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil Gods volkomenlijk vervat en dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst die God van ons eist al daar in het lange beschreven is, zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. Ja, al waren het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt, want terwijl het verboden is den woord Gods iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geen der mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods. Want de waarheid is boven alles, noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf een leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk ons de apostelen geleerd hebben, zeggende: beproeft de geesten of zij uit God zijn. Insgelijks, indien iemand tot de lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hen niet in uw huis.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 19, vers 4, vers 6 en vers 7. Des Heere werd nogthans. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, u weet, vanmorgen waren we in Apeldoorn. En op de terugweg, ik had mijn mobiele telefoon bij me, belde de koster dat broeder Verwoerd ernstig ziek was en waarschijnlijk ging sterven. Gelijk zijn we erheen gereden en we hebben hem nog ontmoet. We hebben hem nog gesproken. Er knapte weer iets op. En we weten niet of hij zal sterven deze week of nog weer wat opknapt. Dat ligt allemaal besloten in Gods raad. U weet, hij is verstandelijk niet meer helemaal helder. Het komt door de dementie. En toch zit je dan zomaar even een poosje bij zo'n oude pelgrim. En dan ben je eigenlijk een beetje jaloers. Nog even. En dan zal die aankomen in het land waarvan nooit meer een inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Dan zal hij de koning zien in zijn schoonheid. We lezen in onze Heidelberger, zondag 44, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven genaken. Om dan hier dit pelgrimskleed af te leggen en zomaar aan te komen in de haven der behoudenis, de koning te mogen aanschouwen in zijn schoonheid en samen met al de heiligen zijn naam voor eeuwig groot te maken. Dat zijn de dingen waar het uiteindelijk over gaat in de dienst der verzoening. De heerlijkheid van de middelaar, de toekomst van de kerk en voor allen die hem in onverderfelijkheid hebben lief gehad. Ik wil dat eerst even tegen u zeggen. We gaan geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Echt waar hoor. Wie door een waar geloof in Christus en in met hem verbonden is, die zal iets tegemoet gaan. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, maar wat de Heer nu bereid heeft voor degenen die hem vrezen en allen die heimwee hebben, komen thuis, voor eeuwig thuis, dan verlost van jezelf, verlost van de zonde, verlost van de duivel, om hem eeuwig met al de heiligen, hem te mogen dienen en het lam te mogen volgen, waar het ook heen gaat. Geliefden, zou u dat nou ook niet gaan zoeken? Het is echt nog te krijgen, hoor. Het is vandaag nog het heden der genade. Het is vandaag nog de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Zoek dan de Heere en leef. En hoe armer u bent in uzelf, des te meer komt er nou plek voor hem, die in al zijn volheid het verlorene zoekt. We gaan samen stilstaan bij zondag 44 van de Heidelberger Catechismus. En ik zal die zondag maar niet van tevoren even gaan oplezen, maar we beginnen maar bij de eerste vraag en het antwoord, drie vragen en antwoorden. Het gaat over de wet des Heren. Paulus heeft daarvan geschreven in Romeinen 13, dat de liefde de vervulling van de wet is. Dat is het doel en dat is de bestemming van de wet. God liefde hebben boven alles en onze naast als onszelf. En dan gaat onze Heidelberger het onderwijs over de Heilige Wet afsluiten met de behandeling van het tiende gebod. En daar staan we eerst een poosje bij stil. Vraag en antwoord 113. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. We hebben nu 9 geboden behandeld en we zijn toegekomen aan het tiende gebod. Het tiende gebod voegt eigenlijk niet iets concreets toe aan de 10 geboden, maar dat tiende gebod dat vertelt ons nog één keer hoe diep en hoe ver nou eigenlijk die geboden gaan. Het 8e gebod gaat bijvoorbeeld over niet stelen. Het 9e gebod gaat over geen valse getuigenis spreken, dus niet liegen. En gemeente, dat zijn concrete dingen die we allemaal op een of andere manier wel met ons verstand begrijpen. Maar nu gaat onze Heidelberg in dat tiende gebod. En nu gaat de Heer in dat tiende gebod, en onze Heidelberg legt dat ook zo uit, ons de geestelijke diepte van die geboden uitleggen. Niet stelen, ja, dat zou je met je handen kunnen doen, met een daad. Maar de Heer die veroordeelt ook in dat negende, achtste gebod de begeerte tot het stelen. En dat wordt nou in het tiende gebod nog eens weer duidelijk gezegd. Gij zult niet begeren, dat dus niet alleen onze daden, niet alleen onze woorden, maar ook onze begeerten, dus het diepste van wat er in ons omgaat, valt onder de wet des Heren, onder de eis van Gods heilige wet. En dan gaat het in dat niet begeren in de eerste plaats om iets waarvoor we moeten waarschuwen, wat we niet moeten doen, en in de tweede plaats waartoe de Heer ons wil aansporen. Gemeente, jong en oud, u kent mijn gedachten niet, ik kan uw gedachten niet lezen. En toch, de Heer weet het wel, als we bidden, dan kent u onze gedachten. Als wij in de kerk zitten, de Heer weet onze gedachten. Als we met elkaar praten, de Heer weet onze gedachten. U hebt het allemaal wel eens meegemaakt, dat er mensen zijn die doen o zo aardig als je ze ziet. Ze geven je een hand, ze doen erg vriendelijk, maar ze denken niet aardig en ze denken niet fijn. Dus dan zit er een grote tegenstelling tussen wat ze doen en wat ze in hun hoofd bedenken. Nou, daar wil naar onze Heidelberger en daar wil het tiende gebod ons voor waarschuwen. Dat we ook in onze gedachten, in ons innerlijk oprecht zijn. En dat we er de wetenschap van omdragen dat we te maken hebben met een alwetende God. En waarvan we zingen dat niets verborgen is voor zijn aangezicht. Niets is zo op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Het gaat dus in dat tiende gebod over begeren. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. En dan gaat het over zondige begeertes. Je hebt natuurlijk allerlei begeerten. Je hebt in de eerste plaats goede begeerten. Zal er zo wel op komen wat dat zijn. Je hebt lichamelijke, natuurlijke begeertes. Bijvoorbeeld dat u op zijn tijd een boterham moet eten. En dat u daar ook trek aan heeft, dat is op zich geen verkeerde begeerte. En tenslotte heb je zondige begeertes. Daar wil dit gebod voor waarschuwen. En het bevorderen van goede begeertes, dat wil dit gebod toe aansporen. Wat zijn dan die verkeerde begeertes? Nou, ik zal u even een paar voorbeelden geven uit de Bijbel. In de eerste plaats Genesis 3. In de staat der rechtheid zegt de duivel tegen Eva, die boom waarvan God zegt dat je die niet mag eten, dat is toch eigenlijk wel merkwaardig. En dan kijkt Eva eens tegen die boom aan, ze loopt er eens omheen en dan ontstaat er in die zondeloze Eva een begeerte om van die boom te eten. Ze zag dat die boom goed was en begeerlijk tot spijzen. Daar begint het dus al. Hoe dat kan, dat weten we niet. Het is gebeurd, gemeente. Eva, die geen zonde had, kreeg een zondige begeerte. Genesis 3. Als we dan wat verder opkomen in de Bijbel, denk aan David. Ja, dat was een man, net als u en ik en net als alle mannen. En wat gebeurt er? Hij gaat niet mee met de strijd. Hij volvoert zijn plicht niet. We zouden zeggen, hij ging thuis zitten, op zijn dak rondlopen. Ledigheid is de duivels oorkussen, zeggen we dan. Inderdaad, want wat gaat David doen? Hij kijkt dus om zich heen, hij had al een heleboel vrouwen. En hij krijgt begeerte aan een vrouw. En u weet dat er allemaal uit voortgekomen is. Overspel en doodslag. Vanaf dat moment is dat hele koningschap van David voor hemzelf een heel groot verdrietig iets geworden. U moet er ook om denken bij David, dat God de zonden ook van zijn kinderen nooit door de vingers ziet. We kunnen wel bekeerd zijn, er kunnen grote dingen in ons leven gebeuren, maar als we daarna dan weer in zonde vallen, dat ziet God echt niet door de vingers, ook niet van zijn kinderen. Natuurlijk, ze zijn gestraft in Christus en daardoor betaald, maar God kastijdt zijn kinderen wel. Dus David, dat is een ander voorbeeld. En tenslotte, ja, laat ik dat ook maar noemen, Judas. Dat was nou een man, die heeft naar de Heer Jezus geluisterd en toen heeft hij, net als Petrus en net als Johannes, dat evangelie aangenomen. Die heeft dus beleden dat de Heer Jezus de Messias was. Dat had hij beleden, Judas. Maar na een jaar of drie viel dat toch tegen. En toen ging hij zich ergeren. En wat was nou aan de hand bij Judas? Kijk, de Heer, als hij in ons leven komt, dan eist hij de hoogste plaats op. Nummer 1 in ons leven. En Judas had een andere, wat hogere plaats, en dat was het geld. Hij droeg ook de beurs en was een dief. En hij kon maar niet loskomen van dat geld. En daarom is hij tenslotte, vanuit die verkeerde begeerte, heeft hij die droeve gang gemaakt en heeft tenslotte een einde gemaakt aan zijn leven. Bij Judas was dat ook een tijdgeloof. En een tijdgeloof, dat weet u gemeente, dat bij Orpa en Judas en heel veel andere voorbeelden in de Bijbel, dat gaat tenslotte over, zo bij Judas. Wat is die man op een droevige manier aan zijn einde gekomen? Het is allemaal begonnen met verkeerde begeerten. Onze Heidelberger zegt dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. De catechismus zegt, zullen we er nou voor oppassen wat Eva deed, wat David deed, wat Judas deed. Er staan nog veel meer voorbeelden in de Bijbel. Maar die verkeerde begeertes, die moeten we niet koesteren, maar die moeten we juist tegen strijden. Dat is onze opdracht. Want als we ze gaan koesteren, dan sleept dat ons mee naar de meest ellendige dingen. Wat is nou tegenover hetgeen wordt geboden in dat tiende gebod? Nou, de goede begeerten, en die zijn er ook, die moeten worden bevorderd en die moeten worden, daar moet je je aandacht aan geven. Ik zal u eerst een paar goede begeerten geven uit de Bijbel. Ook David, ik heb hem net genoemd met een zondige begeerte. In 2 Samuel 7 lezen we dat David een begeerte had om de tempel te bouwen. En dat was een heilige begeerte. God die doet dat door middel van Salomo, maar het was een heilige begeerte. En Nathan zegt, het is goed dat dat in uw hart is geweest. Zo was David nou betrokken op die dienst des Heeren. Dat was het belangrijkste in zijn leven. En gelukkig, dat is het ook gebleven. Ondanks al die narigheid met Batseba er tussendoor. Een ander voorbeeld van een goede begeerte. Obadja, een hoveling in de tijd van Achab. Die man die was de Heer zeer dienende. Dat was niet alleen met de buitenkant, maar dat was ook van binnen in zijn hart. Een goede begeerte. En tenslotte leest Psalm 119, waar de dichter voortdurend zingt wat nu zijn verlangen, wat nu zijn begeerte is. Nou, dat zijn goede begeerte. Daniel bijvoorbeeld. Hij wordt zelfs een zeer gewenste man genoemd in de Bijbel. Het verlangen naar gebed, het verlangen naar Gods huis, het verlangen naar de ontmoeting met God, dat zijn goede begeerten. Er staat zelfs in de Prediker dat de begeerte die komt, is een boom des levens, de goede begeerte. Daar zal God zeker antwoord geeft. Wat is dan de goede begeerte? Kijk even in de Heidelberger. Maar dat wij ten allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en een lust tot alle gerechtigheid hebt, dat we dus de zonde haten, afwijzen, en dat er een diepe begeerte is om nu in alles naar de 10 geboden des Heren te leven, lust tot alle gerechtigheid. God veroordeelt dus zondige daden, zondige woorden, ook zondige gedachten. En God vraagt goede daden, goede gedachten, en God vraagt ook zuivere gedachten. Dat we dus in heel ons leven zijn gericht op de liefde tot God en de liefde tot onze naaste, want de liefde is de vervulling van de wet. En daar mag niks aan ontbreken en dat moet helemaal volkomen zijn. God eist volkomen mensen. De Heer Jezus zegt in de bergreden: wees dan gijlieden volmaakt gelijk uw Vader die in de hemel is volmaakt is. Die 10e gebod, gemeente, dat eist volkomenheid, volmaaktheid. God is er niet tevreden mee als we die geboden een beetje proberen te doen. God eist een volkomen werk. Dat we nu in alles volkomen gericht zijn op zijn eer en op het welzijn van onze medemensen. Ja, maar dat kan toch niemand opbrengen? Dat klopt. Door Genesis 3 is er geen enkel volmaakt mens op deze wereld. En daarom heeft God nu zijn zoon gestuurd. Die mens is geworden. En heeft de Jezus altijd gedaan wat zijn vader vroeg. Altijd gesproken wat zijn vader vroeg. En ook altijd gedacht wat zijn vader wel aangenaam was. En dan moet u eens even over nadenken, gemeente. Als je daar hangt op het kruis van Golgotha. Je daar gemarteld wordt in de menselijke natuur. En dat was allemaal volledig realiteit in het leven van de Heer Jezus. En in dat alles is er niet één moment geweest dat hij alleen maar heeft gedacht: deze weg alsjeblieft. Hij heeft volkomen die weg gegaan tot aan het einde toe. En tot en het laatste toe heeft hij gestreden met de woorden van Psalm 22 in zijn hart. Want hoe kon de Heer Jezus nou staande blijven? Natuurlijk door zijn goddelijke natuur. Maar hoe kan hij nou staande blijven in zijn menselijke natuur? Dat kwam omdat hij voortdurend leefde uit de 22e psalm. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Gemeente, hoe kunnen wij nog staande blijven? We hebben net uit artikel 7 iets moois gehoord over de Bijbel. Doordat we heel dicht leven, ons voortdurend opnieuw toetsen aan dat woord van God. Is het naar het woord niet? Het heeft geen dageraad. Is het naar het woord? Gemeente, dan alleen gaan we veilig. Dat wat betreft het 10e gebod. Nu gaan we nog naar het volgende. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? De Heidelberger heeft nu die 10 geboden behandeld. En nu gaat de Heidelberger als het ware in 2 vragen en antwoorden dat nog eens even voor ons toepassen. Wat dat nou concreet betekent, dat we die wet hebben behandeld in het stuk der dankbaarheid, waarin het gaat over de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens, dat we dus die zondige dingen niet doen, en dat we aan de andere kant wat God gebiedt van ganser hart te doen. Ja, maar is dat nou wel mogelijk? Kunnen gevallen mensen die geboden nou eigenlijk wel houden? En bovendien, als dat niet zou kunnen, waarom heeft God die wet dan eigenlijk gegeven? Dat is dan toch een vrij nutteloze zaak. Als niemand die wet kan houden, waarom zou je hem dan geven? Eerst gaat onze Heidelberger eens in op de vraag of de mensen die tot God bekeerd zijn, dus Noach, David, Petrus, Johannes enzovoorts, of die de wet Gods volkomen kunnen houden. De niet bekeerde mensen, die hebben al helemaal geen zin om die wet te houden. Zeker uit kracht van het geweten heeft elk mens wel ergens een beetje schaamte bij zich. Maar om nou die geboden te gaan onderhouden. Nee, daar heeft een mens gemiddeld genomen eigenlijk helemaal geen zin aan. Om er nou mee te rekenen dat er een God is die alles weet en alles ziet. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Een onbekeerd mens die vindt dat maar lastig. Dat er nou voortdurend iemand over hun schouder meekijkt. En dat er voortdurend een God is die zegt, pas op, dit wel, dat niet. En een gemiddeld mens die heeft gewoon een afgod. En die vormt zich een beeld van God wat helemaal niet de God van de Bijbel is. Dus een onbekeerd mens die heeft een hekel aan die geboden en zeker aan de God van die geboden. Dat ligt anders bij Gods kinderen, die krijgen God lief, want dat zingen we. Heb ik trouwens bij Verwoord ook nog gezongen. God heb ik lief. Die oude man moet even zijn ogen open gaan. God heb ik lief. Ja, dat is de bekering, hè. Even tussendoor. Wat is nou bekering? Wat is nou wedergeboorte? Dan stort God liefde uit in je ziel. Dan krijg je God nodig en kun je God niet meer missen. En dan krijg je er verdriet over dat je tegen God gezondigd hebt. En dan komt die vraag in je leven, hoe komt het nou ooit weer goed tussen God en mijn ziel? En dan gaat de mens aan het proberen. Hij probeert het door netjes te leven. Hij probeert het door eens wat godsdienstig te praten. Hij probeert het door niet te doen als de wereld doet en weet ik wat allemaal meer. En dat zijn allemaal verkeerde dwaalwegen. Dan moet hij dus achtergebracht worden. En dan komt hij bij het geheim van het evangelie. Wat is nou het geheim van het evangelie? Gemeent dat er nou een Christus is. Dat er een zaligmaker is. En dat de Bijbel hem de redder noemt, de heiland. En dat we nou alleen gered kunnen worden. Door het ware geloof in hem, doordat we hem leren kennen. En op hem vertrouwen. Nou, dat is nou dat grote geheim van God, dat is dat geheim van de bekering. Die tot God bekeerd zijn. He, die dus de Heer Jezus Christus persoonlijk hebben leren kennen. Kunnen die nou die geboden volkomelijk houden? Zijn dat dan volmaakte mensen? Nou, kijk maar in het antwoord. En dan staan er in het antwoord eigenlijk twee dingen. Sommige mensen houden er daarvan om het tot één ding te beperken. Sommigen zeggen, nee, dat kan niet, punt. En anderen, ja, dat kan heel goed en die komen al een heel eind. Maar onze Heidelberger, die houdt het bij twee dingen. In de eerste plaats, nee, dat gaat niet. Want de allerheiligste, zolang ze in dit aardse leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze nieuwe gehoorzaamheid. Ja, zo staat het er. Zo is dat ook terug te vinden in Romeinen 7. Want daar zegt de apostel bijvoorbeeld, wat ik niet wil, dat doe ik. En zo ook is het de ervaring, de ondervinding van Gods kinderen. De allerheiligste. Dan moet u denken aan de geloofshelden dus, hè. Dan denken we aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. De allerheiligste. Dan denken we aan Simson. Dan denken we aan Petrus en Johannes. De allerheiligste. En die groot in dat koninkrijk Gods, die voorbeeld. Wat zijn ze ook in dit, wat hebben ze ook in dit leven gestruikeld? En wat heeft de schrift die struikelingen eerlijk opgeschreven? Van Noach zijn dronkenschap, van David zijn overspel, Petrus zijn verloochening, en zo kan ik een hele tijd een heleboel dingen noemen. Let nou op. Die dingen staan natuurlijk niet in de Bijbel om na te gaan doen. Dat kom je ook wel eens tegen. Sommige dwaze mensen die zeggen, nou, Simson die ging naar een hoer, dus ja, maar dit heeft hem wel zijn leven gekost, lieve mensen. Dus dat is niet om na te doen. Dat staat tot waarschuwing in de schrift. En er staat in de tweede plaats dat we zouden leren dat de allerheiligste, zolang zij in dit aardse leven zijn dus hier aan deze kant van de dood gedaan. Nog maar een klein beginsel hebben van deze nieuwe gehoorzaamheid. Klein beginsel. Heel klein beetje nog maar. Paulus die zegt dat zo duidelijk in de Filippenzenbrief. Eén ding doe ik, vergeten hetgeen achter de strekkende mij tot hetgeen voren, jaag ik naar het wit, de prijs der roeping God. Hij zegt op een andere plaats in de Korinthebrief, ik bedwing mijn lichaam en breng het tot gehoorzaamheid. Klein beginsel, zelfs de allergrootste in het leven der genade, komen nooit verder, ik las dat vanmiddag nog bij Luther, dan een arm schuldig zondaar. Er is een laatste woord bekend van Luther en dat heet: wir sind Bettler, hoc ferum est. Hij bedoelt: wij zijn bedelaren, dat is waar. Zo is die geëindigd. Klein beginsel. Dat is nu armmakende genade. En dan moet je daar wel mee oppassen, want er zijn mensen, godsdienstige mensen, die zitten een beetje arm te praten, een beetje arm te doen, een beetje met hun hoofd scheef en zo, en dat is het natuurlijk niet. Het gaat om een levend besef van onze eigen armoede, van dat kleine beginsel, dat nou die allergrootste in de genade, als het op henzelf aankomt, het nooit verder brengen dan 2 millimeter groot, meer niet. En waarom is dat nou zo? Waarom blijft dat nou hier in deze wereld zo in het leven van Gods kinderen? Het kleine begin. Weet u waarom, gemeente? Omdat ze in het hele leven meer en meer die grote Christus nodig hebben. Want hij alleen is de volmaakte. Hij alleen heeft de wet volbracht. Alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Zulke kennis, mijn liefste. O gij dochteren van Jeruzalem. In de tweede plaats zegt onze Heidelberger dan: die begeerte die is maar klein en niemand komt tot die volkomen gehoorzaamheid in deze wereld. Maar er is wel een ernstig voornemen. En dat is het tweede. Niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Aan de ene kant, het is dus niet mogelijk om tot die voorgestelde volkomenheid te komen. Dat wijst ons onze beperktheid, onze kleinheid aan. Maar er is wel een diep verlangen, een diepe begeerte, een ernstig voornemen. Om niet alleen naar sommigen, daar moet ik ook nog even over denken. Kijk. Paulus had de gave der onthouding. Dat betekent dat hij dus van God een geschenk had. Dat hij bijvoorbeeld geen lichamelijke seksuele begeerten had. Nou, dat is een hele mooie gave. En daardoor was hij ook niet getrouwd. Nou had Paulus natuurlijk kunnen denken. Nou, dat 7e gebod, dat gaat al aardig in mijn leven. En dat hij er zo een paar geboden uitzoekt. En denkt van, nou, dat schiet al op en dat gaat al goed. Maar dat is natuurlijk niet wat het is. Hè? Het gaat er niet om dat we de geboden die een beetje bij ons passen, dat we die doen. Nee, naar al de geboden Gods beginnen te leven. En niet naar sommigen, maar naar allemaal. En dat die geboden, beginnen bij het eerste, tweede, derde gebod enzovoort, dat die allemaal gestalte krijgen in ons leven. Het 4e gebod bijvoorbeeld, gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Dat nou de rustdag, 1 keer in de week, een dag, dat nou de mooiste dag is van de week. En dat je van de ene rustdag alweer uitkijkt naar de volgende dag. En dat je niet zegt, wat is dat nou toch een vervelende, nare dag. Nee, dat is nou een dag, die mogen we helemaal besteden om ons bezig te houden met de dingen van het Koninkrijk Gods. Een hele goede inzetting van de Heer om getrouw te onderhouden. 5e gebod, daar staat in dat we onze ouders zullen eren. Het gaat over het gezag. We hebben het ook gelezen hier in Romeinen 13, dat de Heer dat gezag heeft ingesteld. En dat we daar ook graag ons aan willen onderwerpen. En een ware christen die begint met het ernstig voornemen naar al die geboden Gods te leven. Dat is dat nieuwe leven, gemeente. Dat is een jong of een meisje. Het leeft vroeger een beetje los en die gaf zo ongeveer zelf in wat ze doet. En als God nou in je leven komt, gemeente, dan wordt dat anders. En dat zie je ook en dat merk je ook in de praktijk van het leven. Dan is bijbellezen niet meer iets wat we verplichten, wat naar is en zo. Nee, dat gaan we graag doen. Niet altijd misschien, maar dat wordt toch wel ons verlangen. Catechisatie, naar de kerk gaan. Af en toe eens iets horen van iemand daarover, over die dingen. En dat ene nodige zoeken. Gemeente, jong en oud, laten we daar toch oog voor hebben. Dat nieuwe leven, dat uitzicht in een ernstig voornemen. Om naar al de geboden Gods beginnen te... En dat begint vanaf het begin, hoor. Het is niet zo dat God zegt, nou, dan gaat hij een mens bekeren en dan is hij 20 jaar bekeerd en dan begint hij eens te gehoorzamen naar die geboden Gods te leven. Nou, dat is een rare bekering. Als God liefde in je hart uitstoot, dan komt er onmiddellijk een verlangen om naar al de geboden Gods te gaan leven. Om die te doen uit dankbaarheid. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn die gewoon onderhouden? Nee, maar het is wel hun begeerte. En nu gaan we tenslotte naar onze derde gedachte. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat daar verder volgt. Gemeente, u komt in de Bijbel talloze predikers tegen. De eerste grote prediker is Mozes. En hij zegt ergens in Deuteronomium: gerechtigheid, gerechtigheid zult gij najagen. We verderop lezen in de Bijbel komen we de grote profeet Elia tegen. En hij zegt op de Karmel tegen de mens: is de Heere God vol, is Baal God vol hem na, is de Heere God vol hem na. En als we weer verder komen in de Bijbel, dan ontmoeten we de grote profeet Jesaja. En hij zegt in het begin van zijn profetieën: zeg de rechtvaardige dat het hem wel gaan zal, en wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. En om tenslotte niet meer te noemen Johannes de Doper. Hij heeft tegen de mensen opgeroepen tot gehoorzaamheid. Hij zegt zelfs tegen de goddeloze koning Herodes: het is u niet geoorloofd die vrouw Herodias te hebben. Luister naar de geboden Gods. Keer op keer vinden we in de Bijbel de oproep om te gehoorzamen aan die geboden God. Ongehoorzame mensen, door de zondeval in het paradijs, want dat is de zonde van ongehoorzaamheid tegen God, worden in de Bijbel door alle grote predikers opgeroepen om te horen en te luisteren naar God. Hoort en uw ziel zal leven. Maar heeft dat nou eigenlijk wel nut? Waarom zou je dat nou doen? Waarom zou ik tegen banken en stenen en muren gaan praten? Want we weten toch, een mens is dood in de zonden en in de misdaden. En ook zelfs na ontvangen genade. Hij kan nog niet iets aan zijn leven toedoen en afdoen. En waarom zou Mozes dan zeggen: gerechtigheid, gerechtigheid zult ge najagen. En waarom zou Jesaja dan moeten preken: hoort en uw ziel zal leven. En waarom heeft Johannes de Doper dan geroepen: de bij ligt al reden aan de wortel van de boom. Zijn die mensen dwaas geraakt in hun hoofd of zo? Nee, daar heeft God nou een bedoeling mee. Welke bedoeling? Kijk in vraag en antwoord 115. Waarom laat God ons dan, gevallen, zondige, schuldige mens, de gemeente God, waarom laat God dan zo scherp, aanhoudend, concreet, duidelijk de 10 geboden, de gehoorzaamheid preken, hè, dat we aan God gehoorzaam moeten zijn, terwijl niemand ze kan houden? Niemand kan die geboden houden. Dat is gebeurd door Adams val. En God laat dat maar preken. Door Mozes, Jesaja, Johannes de Doper, Paulus, Petrus, noem maar op. De Heer Jezus zelf heeft het gedaan. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij. Wees gehoorzaam. Waarom doet God dat nou, terwijl niemand die geboden kan houden? En we in een ongehoorzame wereld leven. Nou, dan gaat onze Heidelbergen, dat is voor ons uitleg. En dan lees ik in het antwoord in de eerste plaats dat Mozes dat zegt. En dat Elia daarop aandringt en Johannes de Doper dat herhaalt, opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. Waarom preken wij gehoorzaamheid? Waarom preken wij de wet des Heren? Waarom horen we elke zondag weer opnieuw die 10 geboden? Nou, als u naar de kerk komt om nieuws te horen, dan kunt u na 2 keer wel afscheid nemen, want het is elke zondag weer diezelfde 10 geboden. De kerk is daarom ook geen nieuwsrubriek, het is ook geen krant, het is verkondiging van het evangelie van Gods genade. En waarom hebben al die predikers dat nu gedaan? In de eerste plaats het onze Heidelbergen, opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. In de eerste plaats dat we beginnen die zondige aard te kennen. Dat is al nodig en dat is het wonder van wederbarende genade. En God werkt ook vandaag en dan gaan je ogen open en dan krijg je te doen met jezelf, want dan krijg je last van jezelf. Dat is ontdekkende genade. Je krijgt geen last van de buurman of van de dominee of van de kerk, maar dan krijg je last van jezelf. En dus je diepe begeerte om van jezelf verlost te worden. En dan in geestelijke zin. Maar waarom laat de Heer dat nou ook voor zijn volk preken? Waarom nou elke keer die wet? Er zijn zelfs mensen die zeggen, nou, ik heb niks met de wet te maken. Een stuk der overtuiging niet, een stuk der dankbaarheid niet. Die schaffen de wet gewoon af. We noemen dat antinomianen. Moeilijk woord, mag u vergeten, maar dat zijn mensen die zetten de wet terzijde. Nou, dat doet de Bijbel niet, want alle predikers in de Bijbel die hebben de wet gepreekt opdat wij, hoe langer hoe meer, onze zondige aard leren kennen. Nou, dat is een heel groot werk, waar een heel leven voor nodig is, om erachter te komen dat er in ons niks van deugt. Opdat alle mond gestopt worden, zegt Paulus, en de hele wereld verdoemelijk is voor God. Dat is nou het Bijbelse, realistische en eerlijke mensbeeld. En daarom wordt die wet gepreekt. Want wij zijn hoogmoedige mensen. We zijn mensen die onszelf toch altijd nog wel een beetje beter vinden dan iemand anders. En gemeente, u hebt ook wel eens van prostituees gehoord en van drugsdealers en van weet ik wat voor crimineel tuig allemaal meer. U voelt zich natuurlijk een stuk beter, natuurlijk. Kerkelijke mensen, nette mensen, voor de uitleving van de zonde bewaard. Dat is ook fijn. Wees er zuinig op. Ga nooit met de zonde meelopen doen. Maar als God de Heilige Geest nu in ons leven komt en die lamp van de wet naar binnen wordt gericht, gemeente, dan horen we allemaal in de gevangenis. Want bij een crimineel, dan komt het eruit, hè. Gods kinderen, die kruigen het van binnen. Die leven het in. Ja, echt waar, hoor. Dat is geen praatje. Ja, dat heb je ook, godsdienstige praatjes. En dat is stuitend af en toe. Om naar die godsdienstige praatjes te luisteren. Dat is allemaal dikdoenerij zonder enige inhoud. Maar Gods kinderen worden er in de waarheid aan ontdekt. En die komen allemaal op die plek terecht waar Paulus terecht kwam. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld komt om zondaar en zalig te maken, waarvan ik, zegt Paulus, de voornaamste ben. Ja? Ik ben de voornaamste. Dus Paulus die wandelde in Korinthe en dan zag hij een prostituee, arme vrouw, dacht hij. Ja, ben ook niet beter. Dan kwam hij in de gevangenis een crimineel tegen, heb ook vaak in de gevangenis gezeten, een doodslager of zo. Ja, ik ben ook zo een. Kom van diezelfde lap. Als God me niet had opgeraapt, dan was ik ook doorgehold. En waarom lag God nou die wet op dat we dat hoe langer, hoe meer beseffen? Hoe groot dat wonder is. Dat God een zondaar opraapt. Ik geloof eerlijk gezegd dat het diepst. De ervaringen van genade gepaard gaan met de diepste ervaringen van de zondigheid. Dat is één. Twee. Waarom wordt die wet nou gepreekt? Die oproep tot gehoorzaamheid. Opdat we des te begeeriger zijn. En dan worden er twee dingen genoemd in de catechismus. A. Vergeving der zonden. En twee. De gerechtigheid in Christus te zoeken. Wat zijn dat voor twee dingen? De vergeving, dat is door het bloed van de Heer Jezus. U weet, de Heer Jezus is geboren en gestorven aan het kruis van Golgotha. Daar heeft hij met zijn levensoffer gegeven. En de Bijbel zegt, dat levensoffer, dat is het zoenmiddel. Daardoor wordt de zondeschuld betaald. En in de tweede plaats, de gerechtigheid. Dat is dat de Heer Jezus 33 jaar lang op de aarde heeft geleefd. Volkomen gehoorzaam is geweest aan de eis van de 10 geboden. En dat heeft hij gedaan voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Opdat ze in hem een voorbeeld zouden hebben. En dat ze ook met de kleed van zijn gerechtigheid zouden bekleed worden. Dat hij het weer herstelt, het leven met God. Dus twee dingen. We noemen dat de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus. Dat hij het leven heeft verworven en de vergeving heeft verworven. En waarom wordt nou die wet zo gepreekt? Ja, om ons te brengen bij die volbrenger van de wet. Om plaats te maken voor die gezegende Heer Jezus. En dat we in de prediking horen van zijn gewilligheid. Ja, wie is de Heer Jezus? Sta me open armen. Zeg tegen niemand, voor jou kan het niet. Nee. Was goed en goeddoende, met innerlijke ontfermingen bewogen. Hij heeft zelf de schuld van de zonde op zich genomen. Daarvoor ging hij naar de kruisenis, een volkomen zaligmaker. Iedereen die met zijn schuld en zijn nood door de bloed op hem, wordt door hem geholpen door. Natuurlijk wel in oprechtheid. Maar hij is een volkomen zaligmaker. Hij is ook de enige zaligmaker. En dan horen we in de Bijbel zoveel heerlijke dingen van deze heiland. En gemeente, het is goed dat u dat hoort. Dan gaat uw hart ook wel eens branden. Dat er van binnen wat losgemaakt wordt, hè. Hij zei, ja, dan ben ik wel getrouwd en ik hou van mijn mannen, van mijn vrouwen. Kinderen houden natuurlijk van hun ouders en van hun vrienden en zo. Maar het grootste zou zijn dat door de ware geloof de Heer Jezus mag kennen. En dan komen we terecht bij dat verlangende, bij dat hunkerende leven. Ene kus uit Jezus' mond. Dus meer dan die zwarte grond. Ik heb net even broeder Verwoerd genoemd. Het is vaak gebeurd dat ik zonder zie de kerk uitliep. En liep zo samen padje af. En dan vertelde hij wat van het hunkerende leven. Dat er maar één in zijn leven was. En die volkomen zalig maakte. Zijn hart nou uitging naar hem. En die schoonste van alle mensen, kinder in wiens lippen, genade is uitgestort. Vinden we zo vaak in de Bijbel. Dat die Christus der Schrift, het grote geheim. Die diepe, diepe boodschap van het evangelie. Een zalig maken voor zondaar. Niet alleen anderen, maar ook mij. En voor het ziels oog gaat schitteren. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Jongelui, jullie zeggen misschien, wat is dat nou toch voor rare praten, de dominee. Ik snap het niet helemaal. Laat ik het dan nog even concreet maken. Als je jong bent, je bent een jaar 20 of 25, dan krijg je wel eens verkering. En heel dan met een meisje, dan met een jongen. En dan droom je ervan, en dan denk je erover na, en dan ga je er van elkaar houden, en dan wil je tot gaan trouwen. Hoe is het nou met Gods volk? Nou, die krijgen de Heer Jezus lief. Die worden verliefd op de Heer Jezus. Dat is het. Die kunnen die zalig maken. Die soms dan dromen ze ervan. Soms dan denken ze erover. En soms dan staat er iets in de Bijbel. En dan gaat dat zomaar schitteren. En dan zegt Paulus in Filippenzen 3. Dat hij alle dingen schade en drek acht. Om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. Dan wordt het van binnen warm. Net bij de Emmausgangers. Als ons hart niet brandende in ons. En dan gaan hun zielsverlangens uit. Naar hem die te kennen het leven is. Christus, zegt Paulus in de Colossenzen, die ons leven is. Hier wijkt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat is dat heerlijke leven der genade. Dat wordt door de wijzen en verstandigen niet begrepen. Dat wordt nu aan de kinderkens geopenbaard. Dat is de tweede reden waarom die wet zo scherp moet worden om gepredikt, om uit te drijven naar die zaligmaker, om uit te drijven naar die Christus de Schrift. Gena is in zijn lippen uitgestort. En dan in de derde plaats, daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat we hoe langer hoe meer vernieuwd worden naar het evenbeeld van God. Gehoorzaamheid, zegt Mozes. Gerechtigheid. Gerechtigheid zult ge najagen. Zeg de rechtvaardige dat het hem wel gaan zal, zegt Jesaja. Elia zegt op de Karmel, is de Heere God, volg hem na. Waarom? Wel, de derde reden is opdat we zonder ophouden ons benaasten, ons beijveren en ons daarvoor inzetten en God bidden om door de genade des Heilige Geestes, hoe langer hoe meer, naar dat evenbeeld God vernieuwd wordt, de Bijbel bedoelt, om nu naar het beeld van Christus gevormd te worden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Was nou het grote doel van de Heer met zijn kerk hier op aarde? Dat is dat ze het beeld van Christus gaan vertonen. Dat begint, dat begrijpt u natuurlijk, heel klein, heel gering. Maar dan gaat de Heer door de werking van de Heilige Geest langzaam maar zeker iets vertonen, iets herstellen van dat beeld van God. En dan zie je het leven van de gelovigen iets weerspiegelen van de persoon van de middelaar. Hij is natuurlijk de grote zaligmaker. En hij vormt nou al zijn kinderen langzamerhand, stapje voor stapje, naar zijn beeld. En daarom moet die wet ook gepreekt worden. Opdat de gemeente wordt gevormd naar het beeld van Christus. Opdat ze een volk zijn, ijverig in goede werken. Dat de wereld dat mag zien en dat de wereld dat ook merkt. Die mensen hebben in de kerk gezeten. Die mensen lezen de Bijbel. Die mensen kennen het geheim van de Heilige Geest. Om die te doen uit dankbaarheid. En dan tenslotte het laatste stukje, het vierde. Waarom wordt die wet nou zo scherp, zo concreet mogelijk, zo duidelijk mogelijk gepreekt? Opdat we tot de voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Het mooiste, dat komt nog, hè. Er staat in de Bijbel. Maar wij geloven naar zijn belofte. Wij geloven een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Er komt eenmaal een hele nieuwe wereld. En dan laat de Heer de wet breken, scherp en duidelijk. En er zijn ook allerlei ervaringen in Gods voorzienigheid, opdat we hier niet te veel thuis raken in deze wereld. En dat is natuurlijk wel een aanlokkelijk iets om nou echt thuis te zijn in deze wereld. Met je familie en met je huis en met je tuin. En ja, dat is allemaal fijn en dat is aangenaam. En ja, je hebt toch ook recht op een fijn leven en noem allemaal maar op. Dat is natuurlijk in onze westerse wereld heel erg dominant aanwezig, heel erg nadrukkelijk aanwezig. En dat duwt God er soms zomaar eens wat in. Ja. God die snijdt soms eens wat. God die prikt soms eens wat. Want weet u, we moeten hier niet te vast blijven zitten. We dienen een gekruisigde koning. En deze hele wereld gaat voorbij. Maar die de wil van God doet, zegt de Bijbel, die blijft in der eeuwigheid. De grote bestemming van Gods volk ligt niet hier op aarde. De bestemming van Gods kinderen ligt in de toekomende wereld. Waar de koning is in zijn schoonheid. Waar de engelen zijn en waar de godzaligen zijn. Dan loop je soms eens over de begraafplaats. Dan kijk je naar al die steden. En soms dan sta je even stil bij een steden. Och, die is al aangekomen in het gewenste land. En zo komen er straks allemaal één voor één binnen. Om de koning eeuwig groot te maken. Omdat hij het heeft gedaan. En hebben voor u allemaal één persoonlijke vraag. Verlangt u daarna ook naar? En zult u daarna ook aankomen. Amen. Slotzang gemeente 32 vers 6. 32 vers 6. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.